Goed, wij gaan verder met de vergadering die in Jeruzalem plaatsvond, het apostelconvent. En als we dat even, dat stukje van Handelingen in de structuur bekijken, dan zien we dat Paulus en Barnabas uit Antiochië komen. Enige uit Judea komen, er is oppositie, ze gaan naar Jeruzalem. Petrus verdedigt de missie van Paulus en Barnabas. En hij zegt ook het werk onder de natiën. Dan zitten we in vers 12 inmiddels. En Jacobus compromis aan in zaken die missie. En Judas en Silas gaan met een antwoord terug. Daar zullen we vanavond niet aan toekomen. En dan de missie van Paulus en Barnabas via Jeruzalem. En dan komen ze weer in Antiochië. En dat is het Antiochië in Syrië. Daar waren ze uitgezonden. Ze waren daar, zo zegt Handelingen 13 dat, uitgezonden en afgezonderd door de Heilige Geest. Voor het werk waartoe de Heer hen afgezonderd had. Een speciaal werk. En ze gingen vanuit dat Antiochië in Syrië, wat zo in die hoek daar ligt van bij de Middellandse Zee, gingen zij naar Antiochië. Daar kwamen ze uiteindelijk terecht, een rondreis door dat toenmalige Azië, de provincie Azië was dat in wat wij nu zeggen Aziatisch Turkije. Daar reizen ze langs die steden, Iconium, Lystra, Derbe, maar ook Antiochië in Pisidië. Daar is de landstreek Pisidië. En die moet je niet met elkaar verwarren als je Handelingen leest, dus dan moet je altijd even nagaan over welk stukje of over welk Antiochië hebben we het dan, want die plaatsen die zijn vernoemd naar de veroveraars in die tijd, die heette Antiochus en daar waren er minstens een stuk of 4, 5, 6 van. En daar zijn dan ook steden naar vernoemd en die werden dan Antiochieën genoemd. Ze werden uitgezonden door de Heilige Geest, Paulus en Barnabas. En zij keerden terug, hebben gezien in Handelingen 14, vers 26. En zij verhaalden het werk wat de Heer had gedaan onder de natiën. En als achtergrond vanavond, want het is een hele belangrijke vergadering geweest in Jeruzalem, en als achtergrond even geschetst, en dat hebben we toen een van de laatste studies destijds ook gezien. Drie keer heeft Paulus een bezoek gebracht aan Jeruzalem. In feite alle drie keer, denk ik uit mijn hoofd gezegd, met Barnabas. En de eerste keer ziet u in Handelingen 9 wordt dat verhaald, waar Paulus dan op terugkijkt in Galaten 1, vers 18 en 19 kun je dat lezen, dat hij daar Petrus en Jacobus ontmoette. Tweede bezoek op basis van een onthulling, dat is de vraag of dat in Handelingen ergens vermeld wordt. En het derde bezoek is dan Handelingen 15, als ze terugkeren en ze zijn dan uit Antiochië vanwege deze hele kwestie, zijn ze ook gegaan naar Jeruzalem om daar met de andere apostelen te spreken. Dus dat is het derde bezoek van Paulus en Barnabas aan Jeruzalem. En daar legt Jacobus de decreten op. Maar dat zal nog in de komende studies aan de orde komen. De chronologische volgorde heb ik voor u hier even puntsgewijs neergezet. En dat is in vogelvlucht aan de hand van de gelaten brief, wat Paulus daar zelf meldt. En ook Handelingen, wat hem overkwam als Saulus op weg naar Damascus. Eerst zijn ommekeer, daarna ging hij direct in Damascus spreken dat Jezus de Zoon van God is, toen hem eenmaal de ogen weer geopend waren door Ananias. Toen is hij naar Arabië gegaan voor een onbekende tijd en daar heeft hij persoonlijk onderricht van de Heer gekregen en heeft hij ook de contouren zeg maar, van zijn evangelie, wat hij mocht gaan brengen aan de natiën, ontvangen. En hij keerde terug in Damascus na in Arabië geweest te zijn en na 3 jaar kwam hij pas in Jeruzalem. Dus dan moet u even nagaan dat er inmiddels al minstens 4, 5 jaar verstreken waren toen hij voor de eerste keer in Jeruzalem kwam en daar aan de broeders zijn evangelie eigenlijk meedeelde wat hij ging spreken. En dat was niet iets je leest ook nergens dat hij aan de apostelen of wat ook, wie dan ook, Jacobus of Petrus of wie dan ook, toestemming gaf. Of zijn evangelie eerst goedgekeurd moet worden of gecheckt moest worden. Dat ging allemaal niet. Hij ging gewoon zijn weg en hij deelde mee wat hij van de Heer ontvangen had. En dat doet hij ook in de Galatenbrief. Vervolgens verbleef hij in Syrië en Cilicië. En een tweede bezoek, toen heeft hij gesproken met Jacobus, Petrus en Johannes. Zoals dat verhaald is in Galaten 2, vers 6 tot en met 10. Waarin ze elkaar, dat gaan we nog lezen met elkaar hoor, vanavond. Waarin ze elkaar de rechterhand gaven. En na 14 jaar, dat is dus een hele tijd verder. En dat is na zijn eerste reis samen met Barnabas. Dat kaartje zag u net, Iconium Lystra, derde Antiochië, zijn eerste reis daar, waar mensen tot geloof kwamen. Dat duurde kennelijk in totaal 14 jaar en toen pas was zijn derde bezoek aan Jeruzalem. Dus als je dit optelt, dan zijn hier misschien wel al een grofweg 18, 19, 20 jaar verstreken voordat dit apostelconvent plaatsvindt. Dus was Paulus al ruimschoots op weg, ruimschoots aan het verkondigen geweest en zijn evangelie gebracht onder de natiën. En wat pas hier echt in Handelingen 15 met de apostelen van de besnijdenis voor het eerst echt ter sprake kwam. De algemene vergadering, het eerste apostelconvent. En wat was het geschil daar? Want dat is heel belangrijk dat we dat goed onder ogen hebben waar het daar precies om ging. En we struikelen als je, ik weet niet of u diverse uitleggingen kent van dit gedeelte van Handelingen 15, maar als je goed leert kennen waar het hier precies over ging in Handelingen 15, dan ga je ook ontdekken dat er allerlei uitleggingen zijn, maar dat de uitleggingen vaak de plank misslaan. Net niet, soms helemaal niet en soms ook net niet de pointen meenemen van wat hier besproken werd en wat hier eigenlijk aan de hand was. En dat heeft zo zijn sporen getrokken, dat is natuurlijk niet voor niks, dat heeft zo zijn sporen getrokken in de afgelopen 2000 jaar binnen de christenheid. En dat moet je natuurlijk niet vergeten en daarom is het heel goed dat we inzoomen op dat gebeurde daar. Wat gebeurde daar precies? Wat is nou de achtergrond? Waarom waren ze daar bij elkaar? Wat werd daar besproken? Wat zegt Petrus? Wat zegt Jacobus? En dat is allemaal van belang, dat we dat goed onder ogen hebben. Eerst gaan we even kijken naar hun terugkeer in Antiochië, toen ze een rondreis hadden gemaakt en toen verhaalden ze in die gemeente. En dat was dus een gemeente niet in Jeruzalem, ook niet in Judea, maar buiten het land, in Antiochië in Syrië, buiten het land Israël. Dus dat is allemaal tekenend voor de bediening die apostel Paulus ook had. Niet voor de besnijdenis, maar voor, ja later blijkt wel, voor alle natiën, maar vooral voor de natiën buiten Israël, zeker in eerste instantie. En daar verhalen zij dan in die gemeente waar ze uitgezonden waren, door de Heilige Geest in feite, wat er gebeurd was. En dat lezen wij in Handelingen 14, vers 27. U kunt meelezen op de slide. Toen ze daar aangekomen waren, verzamelden zij de uitgeroepen gemeente en verkondigden al wat God met hen gedaan had. En dat hij voor de natiën een deur van geloof geopend heeft. En dan moeten we goed letten op die formulering, een deur van geloof. En dat is dus wezenlijk iets anders dan wat, dat hebben we ook gezien in voorgaande studies. En als u dat bij u weggezakt is, dan raad ik u aan om die studies over Handelingen 10 en 11 als Petrus bij Cornelius is nog eens na te luisteren. Want toen Petrus bij Cornelius kwam, toen bleek uit de beschrijving dat Cornelius een proseliet van de poort was. En daar waren meer daar. Proselieten van de poort. Wat zijn dat? Dat zijn mensen uit de natiën, uit zeg maar wat wij dan zeggen altijd uit de heidenen. Die zijn genaderd tot de God van Israël, want de staat van Cornelius, dat was een centurion, dat was een hoofdman. Die was genaderd tot de God van Israël en hij vereerde God en hij deed goede dingen. Hij betoonde barmhartigheid aan de Joodse mensen en aan de mensen om hem heen. Hij was genaderd tot die God van Israël. Hij was, zoals ze dat dan noemen, een proseliet van de poort. En dan komt Petrus daar en Petrus moest eerst overtuigd worden, weet je wel, met dat laken, dat reine en onreine dieren. En dat hij ook die onreine, die een beeld waren van de natie, dat hij toch naar Cornelius moest gaan, die in Caesarea woonde, heel tekenend, aan de zee. En de zee is natuurlijk de Middellandse Zee daar, maar de zee is natuurlijk een beeld van de volkerenzee, dus het is ook al een beeld van dat in feite wijder ging. Maar let op, Petrus die ging met het evangelie wat hem was toevertrouwd, dat was het evangelie van het koninkrijk, naar die proselieten van de poort daar. En zij geloofden in de Heer Jezus, maar zij waren al genaderd tot de God van Israël. Zij vereerden die God al. Dus zij kenden zijn vader al. En dat is, dus ze hadden al een enorme stap gedaan richting die God van Israël en dus ook richting Israël. En nu ze hoorden wat de Heer Jezus gedaan had, ja, zij geloofden dat. En toen kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken ook in talen. En nou ja, dat was het voor Petrus iets geweldigs, dat ook mensen uit de natiën dat aanvaarden wat hij hen als evangelie bracht. Nu gaat het, waarom vertel ik dat? Omdat het hier, wat Paulus en Barnabas hier verhalen, is iets anders dan wat Petrus meemaakte. Het is niet zo dat Petrus, hè, dat wordt dan wel gezegd, maar het is niet zo dat Petrus eerst de deur openzette naar de natiën en dat Paulus op grond daarvan naar de natiën ging, want dan zou het in de lijn zijn van het evangelie van de besnijdenis, van het koninkrijk. Nee, Paulus en Barnabas die gingen met het evangelie wat aan Paulus was toevertrouwd, wat ook sprak van rechtvaardiging door geloof, lees Handelingen 13, gingen naar de natie toe, daar kwamen mensen tot geloof. En dat was op de prediking van de broeders. En dat was in feite niet door bemiddeling van Israël zoals het bij Petrus zou zijn, want die was leider van de apostelen van de besnijdenis. Dus die natie kwamen tot geloof, zij geloofden, ze waren afgodenvereerders. Zij kwamen tot geloof, pure afgodenvereerders, dus nog niet genaderd tot de God van Israël, dat is een kenmerkend verschil. En zij kwamen tot geloof en daarvan zegt Paulus en met Barnabas samen dat voor de natiën God een deur van geloof geopend heeft. Dat was een hele nieuwe ontwikkeling. Dat is het punt, dat is een heel belangrijk punt. Dus niet dus in het verlengde van Petrus en Cornelius, nee, dit is een hele nieuwe ontwikkeling en vandaar ook dat het zo gezegd kan worden, want als het in het verlengde van Petrus was geweest, had de broeders hier nooit kunnen zeggen dat er een deur van geloof geopend was. Was het in het verlengde van Petrus geweest, was die deur daar al geopend. Hadden ze dit nooit zo kunnen zeggen, dan zouden ze hier jokken. Dus dit was een hele nieuwe ontwikkeling, waarbij dus iets open ging, een deur van geloof, wat nog nooit eerder in feite vertoond was, op die manier. En dat God dat geloof rekende tot rechtvaardigheid. Zie Paulus' prediking in Handelingen 13. En dat was dus iets heel bijzonders. En daarover was de gemeente natuurlijk in Antiochië heel erg verheugd. En dat was in feite, ja, misschien hadden de broeders, de anderen van de besnijdenis in Judea en Jeruzalem daar wel iets van gehoord, dat hij bezig was en inderdaad dat hij dat geloof wat hij eerst zo vervolgd had, dat had hij nu omarmd en hij had de Heer leren kennen. Dat gerucht ging natuurlijk wel rond daar in Jeruzalem. Maar wat het allemaal precies inhield, ze hadden eigenlijk niet zo'n goed idee daarvan. Ze hadden waren niet zo goed van op de hoogte. Blijkt ook hoor. En zij verbleven daar, staat er dan in vers 28, geen korte tijd met de discipelen. De formulering is dus zo, dus geen korte tijd. Dat woord geen of niet is hier heel nadrukkelijk in het Grieks. Het is een hele krachtige ontkenning. Dus het betekent dat ze echt daar uitvoerig verhaalden wat hun overkomen was, waar ze gepredikt hadden en wat er allemaal gebeurd was. En dat was natuurlijk heel wat. Paulus was zelfs bij Lystra gestenigd en hij was daarvoor dood achtergelaten. En hij was toch weer opgestaan en hij was toch weer verder gegaan. Dat is natuurlijk ook iets heel bijzonders. En ze waren toen zij weggingen in Handelingen 13 aan de genade van God opgedragen. Let op die formulering, hè. Aan de genade van God opgedragen. Voor het werk. En ze waren door de Heilige Geest afgezonderd. En niet dus, even voor de scherpte, niet door de apostelen van Jeruzalem, maar ze waren door de Heilige Geest afgezonderd. Dat betekent ook dat het een heel nieuw werk was wat God ging doen. En dan komt na dit, en de reacties van de tegenwerker, die waren natuurlijk daar al geweest. In Handelingen kunnen we dat heel duidelijk lezen. De boodschap die brak door, er kwamen mensen tot geloof. En er kwam tegenstand. Er kwam tegenstand vanuit de judaïsten. En die steniging bij Lystra had er ook alles mee te maken. Tegenstand, voortdurend. Dat is altijd als het woord van God gepredikt wordt, als het woord doorbreekt, als er mensen tot geloof komen, als ze het evangelie leren kennen, als ze God leren kennen zoals die werkelijk is, en dat geweldige evangelie van genade, dan roept dat ook altijd weerstand op. En die weerstand komt altijd uit het vlees, op een of andere manier. En ook hier, de judaïsten, die kwamen in het geweer tegen wat Paulus verkondigde. En er waren natuurlijk wel allerlei geruchten gegaan. En ze waren ook daar in Antiochië en er waren ook dan broeders naartoe gekomen vanuit Judea, Jeruzalem, die daar rond gingen kijken. En Paulus die spreekt dan ook in Galaten 2 over de binnengesmokkelde valse broeders, dus hij onderkende het, die gingen verspieden hun vrijheid die zij in Christus hadden. Want ja, zomaar zonder besnijdenis en zonder de wet, dat kon allemaal maar niet. En later in Handelingen lezen we ook dat ze hem nog steeds beschuldigden. Dan zit je in Handelingen 1:22, dat is al een stuk verder in de tijd. Beschuldigden ze hem nog steeds dat hij overal afval van Mozes zou leren. Dus heb je het weer die kwestie van de wet. En dat was ook hier het geval, hè. Er kwam tegenstand vanuit, ja, in feite vanuit het vlees, vanuit de tegenwerker. Het is natuurlijk geestelijke weerstand te midden van de hemelse machten en krachten. En waarschijnlijk kon de apostel Paulus, hè, want die steniging in Lystra, men denkt daarvan dat hij toen, wat er toen met Paulus is gebeurd is, dat hij, waarover hij dan spreekt in 2 Korinthe 12... dat hij tot in de derde hemel is opgetrokken geweest en dat hij daar dingen heeft gehoord die het de mens was hem toen nog niet vergund om dat uit te spreken. Later wel, later heeft hij dat wel mogen uitspreken. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die, wat we dan altijd zeggen, die volkomenheidsbrieven, waarin de hemelse roeping, de hemelse toekomst van het lichaam van Christus bekend wordt gemaakt. En mogelijk, men denkt dat toen Paulus gestenigd was en men hem voor dood achterliet, dat hij toen opgetrokken is geweest tot in de derde hemel en daar die boodschap al heeft gehoord. Een hemelse boodschap van een toekomst voor de gemeente, niet op aarde maar boven. En al wat daarmee te maken heeft. Dat was heel wat. En Paulus kon dit dan ook, als dat zo is, dan kon Paulus dit hele gebeuren bekijken vanuit dat perspectief. Vanuit de boodschap van verzoening die hij al had gehoord en die hij door zou gaan geven later. En zo kon hij dan ook met de tegenstanders omgaan vanuit een houding van ootmoedigheid, vanuit een houding van verzoening, wetend dat Vader het alles in zijn hand heeft, maar wel met die wapenrusting natuurlijk aan. Hè? Want ja, er was voortdurend, kwamen de aanvallen, vurige pijlen, u kent het allemaal wel. En daar heb je die wapenrusting voor nodig. De broeders, er kwamen sommigen van naar beneden, vanaf Judea. Hè? Judea was hoger gelegen en Antiochië was lager gelegen. Vandaar dat hier staat in de tekst, sommigen kwamen naar beneden. Dat heeft te maken met het landschap dus, met naar beneden trekken. En onderwezen de broeders. En de broeders waren de Griekse gelovigen. Dat mogen we misschien wel aannemen in Antiochië. En die sommigen, wie zijn dat? Dat zijn zij die onder invloed van de gelovig geworden fariseeën stonden. En dan komt de zaak dus van de wet en van de besnijdenis en de voorwaarden komt op tafel. En die wilden die broeders daar in verwarring brengen. En daarvan zegt Paulus, wat ik net zei, dat het de binnengesmokkelde valse broeders waren, die de vrijheid die daar was in Christus, die gingen zij verspieden. En ze wilden niets liever dan de zaak onderuit halen en ze uiteindelijk brengen, dat was de bedoeling, ze uiteindelijk toch brengen onder, op een of andere manier onder de wet of onder wettische zaken. En dat blijkt dus op het apostelconvent in Jeruzalem. En zij zeiden, indien jullie niet besneden worden naar de gewoonte of de zeden van Mozes, kunnen jullie niet gered worden. Want dat zei immers de wet, men moest besneden worden om te laten zien, ik maak deel uit van het volk Israël. En dat kon ook gebeuren bij mensen uit de natiën die zeg maar Israëliet of proseliet van de gerechtigheid wilden worden. Proseliet van de gerechtigheid is een stap verder dan proseliet van de poort. Proseliet van de poort is iemand die is genaderd tot de God van Israël. En als je proseliet van de gerechtigheid wordt, dan ga je een stap verder. Dan laat je je besnijden. En als je besneden bent, zegt Paulus ook in de Galatenbrief, niet voor niks, dan ben je in feite verschuldigd om de hele wet te houden. Als je eenmaal besneden bent, zegt hij, dan moet je de hele wet houden. Dan moet je het een, dan ook het ander. En wat dan een geestelijk gezien daar aan de hand was, was in feite, men wilde dus besnijdenis in gaan stellen als voorwaarde voor de goyim, die tot geloof waren gekomen. En dat is de kwestie van wet contra genade. En dat is natuurlijk, de hele Galatenbrief gaat daarover. En waarschijnlijk heeft Paulus niet zo lang na dat apostelconvent die Galatenbrief geschreven, om die gemeentes van de natie die onder de natie door zijn prediking al waren ontstaan, om die gemeentes te bewaren voor die dwaling van wat hier verkondigd wordt. Want Paulus zegt dat ook expliciet, hè, in Galaten 5 natuurlijk, van als je besneden bent, dan zal Christus je geen nut doen. Zo fel is hij daar. Hè? Zo duidelijk, zo zwart-wit stelt hij dat. En daar ging het om de praktijk. Hè? Dat de Galatenbrief is geschreven, niet zozeer tegen dit, tegen besnijdenis als voorwaarde, want dat is besproken op het apostelconvent, gaan we zien. Maar de Galatenbrief is geschreven tegen een nog subtielere afwijking, namelijk de praktijk van jou als gelovige. En de praktijk van jou als gelovige is ook genade. Daar kunnen ook geen voorwaarden om de hoek komen kijken. De wet van Mozes die heeft zijn functie gehad voor het volk Israël. Het was het oude verbond. En daarvoor in de plaats zal het nieuwe verbond komen. De wet kan als zodanig, en die was ook voor Israël bedoeld, die is nooit voor de natie bedoeld geweest. Dus die wet van Mozes opleggen op de natie is sowieso altijd al onjuist geweest. Daarna is er natuurlijk wel allemaal een vermenging gekomen enzovoort. Nou, juist daarvoor is die Galatenbrief zo belangrijk. En als je hier leest, hè, want wij lezen vaak toch met onze gedachten erbij. Als je hier leest over gered worden, kunnen jullie niet gered worden. Wat was toen de verwachting? De gered worden is ingaan in het aardse koninkrijk. Want dat was de verwachting. Paulus had nog niet bekendgemaakt wat die andere verwachting was voor de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat wist hij waarschijnlijk al wel, maar dat had hij nog niet bekendgemaakt. En hier gaat het om dat gered worden. Zo konden de broeders in Antiochië het ook verstaan. Dat had te maken met ingaan in dat aardse koninkrijk. Zoals Johannes en de Heer Jezus gepredikt hadden. Keer je om, Israël, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En tegen Nicodemus zei hij, je moet wederom geboren worden. Jullie moeten wederom geboren worden. Maar dat is ook een zaak die puur met Israël te maken heeft, niet met de natiën. Dat was allemaal lijnen die in die tijd door elkaar liepen. Daarvoor werden ook speciale gaven gegeven om de gelovigen verder te helpen. En het is heel begrijpelijk als daar mensen toen de tijd in verwarringen over waren. En daarvoor hadden ze ook die brieven van Paulus nodig, met name die Galatenbrief, om daar duidelijkheid in te krijgen. Dus dat gered worden had voor de Israëliet altijd te maken met ingaan in dat aardse koninkrijk van de Messias. Het geschil. Wat was nu het probleem binnen die, wat we dan zeggen, de koninkrijksecclesia, hè? Dus die uitgeroepenen in Jeruzalem en in Judea en in Israël, die dan dat koninkrijk, die verwachten het koninkrijk. En terecht, het waren mensen die uitgeroepen waren uit Israël en eventueel een enkele proseliet. Maar hun verwachting was volkomen terecht op basis van de profetieën het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk wat na Daniel 2 zou komen uit de hemelen. De God van de hemelen zou een koninkrijk oprichten. Dus dat koninkrijk zou uit de hemelen komen als de Messias komt op aarde. Dat verwachten zij. Dat was de enige verwachting, aardse toekomstverwachting. En die koninkrijksecclesia, terecht verwachten die een toekomst op aarde. Het koninkrijk. En nu kwamen ze, Paulus en Barnabas, met de boodschap dat er een deur van het geloof voor de natiën was geopend. De judaïsten eisten besnijdenis. En het zou dus als consequentie hebben dat zelfs de proselieten van de poort, zoals Cornelius, zich alsnog moesten laten besnijden om proseliet van de gerechtigheid te worden en daardoor pas het koninkrijk in te kunnen gaan onder de God van Israël. Dus zover ging dat. En Paulus en Barnabas die gaven enorm weerwoord en dat moest dus besproken worden in Jeruzalem. Zou nu die besnijdenis een voorwaarde kunnen zijn voor die mensen uit de natiën die gelovig geworden waren? Dat is de kwestie, die moest besproken worden. En daaraan vast zat natuurlijk die wet. Besnijdenis, dus niet alleen besnijdenis, maar daaraan vast zat de wet van Mozes. Dat ze daar ondergebracht werden. Wat er gebeurd was, was wel iets bijzonders. Want, ga ik even snel een dia verder, maar zometeen ga ik weer terug naar die voorgaande. Want zij verhaalden, Paulus en Barnabas verhaalden over de omkering van de natiën. En dat was bijzonder, want sinds dat de toren van Babel opgericht werd, was dat niet meer gezien. Gaan we even terug naar de voorgaande slide. Wat was er gebeurd bij de torenbouw van Babel? God had gezegd, na de grote vloed, bij Noach, jullie moeten je verspreiden, vermenigvuldigen en je verspreiden over de hele aarde. De mensheid zei, nee, dat doen we niet. En die gingen daar tegen in, tegen die wil van God. En zij gingen dus vanaf dat moment, gingen de natiën helemaal hun eigen weg. Genesis 10 en 11, overbekend hè. Nou, u ziet hier een schilderij van Pieter Bruegel de Oude. Een origineel schilderij is dat van 1563. Dat hangt in het Kunsthistorisch Museum in Wenen. Maar er is ook een kleine, zogenaamde kleine Toren van Babel schilderij. En die kunt u hier in Rotterdam bekijken, Museum Boijmans van Beuningen. En merkwaardig genoeg lijkt het EU-gebouw van Straatsburg lijkt heel erg op dat schilderij, Toren van Babel. En als u een luchtfoto zou zien van dat hele complex daar in Straatsburg, dan ziet u ook een soort piramidevorm met daarin, daarvoor dat gebouw, een soort zo'n beetje ronde vorm, alsof het een piramide is. En daarbinnen ook nog weer een soort ronde piramideachtig iets wat dan uitloopt in een, rond in een punt. En als je dat zo van bovenaf ziet, dan lijkt het net, maar dan moeten die foto maar eens bestuderen, lijkt het net het alziend oog. Maar goed, dat is mijn interpretatie. Misschien zit ik helemaal fout hoor. Zou natuurlijk best kunnen. Maar bij Babel gingen de natiën hun eigen weg. En natuurlijk is in de eindtijd, zoals u weet, wordt Babylon, de stad echt letterlijk Babylon, wordt herbouwd. Nog steeds, daar zijn ze nog druk aan het bouwen, voor zover we weten. En de profetieën zeggen natuurlijk dat dat de handelshoofdstad, de grote hoofdstad is van de eindtijd, het rijk van de antichrist. Nou ja, Babel wordt nu herbouwd, dus dat is al lang onder beheer van de UNESCO, dat is sinds eind jaren 60 al onder beheer van de UNESCO gekomen, enzovoort, enzovoort. Dus wat dat betreft, de profetie wordt onder onze ogen vervuld. En nu gebeurt er iets bijzonders. Dit was in feite sinds de omkering, of sinds de torenbouw van Babel niet meer vertoond, zij verhaalden over de omkering van de natiën. Er kwamen allerlei mensen uit de natiën tot geloof. En dat was eigenlijk sinds Abraham niet meer gebeurd. Hè? En dit was dus niet meer gezien sinds de Toren van Babel. Vandaar dat dit zo'n bijzonder werk is wat daar gebeurde bij hun eerste reis. En de natiën waren wel, dat is wat anders. God gebruikte in de loop van de tijd de natiën wel als een roede, als een ijzeren staf als het ware, om Israël te slaan. Eerst werden natuurlijk de 10 stammen weggevoerd naar Assyrië. En later de 2 stammen naar Babel. En dat ging niet zachtzinnig. Er is zo'n hele serie, maar ik weet niet of u dat ontvangt. New Faith Network, die hebben een hele serie over de Bijbel. Doen ze in vijf grote stappen, ga je dan door Tanach heen. En dan half oktober begint ook de reis door. En dat zijn allemaal uitzendingen van 3 kwartier, maar is wel aardig om te zien. Want ze laten toch redelijk bijbelgetrouw, wel met sprongen en allemaal highlights eruit genomen, laten ze dingen zien. Maar daar zag je dus ook de laatste uitzending, zagen we dus ook de wegvoering naar Babel. En koning Zedekia, zijn zoons die voor zijn ogen omgebracht werden. En hij werd ook blind gemaakt, hè, koning Zedekia. Dat ging allemaal niet zachtzinnig hoor in die tijd. Maar dat was de laatste koning van Juda, koning Zedekia. En die werd weggevoerd naar Babel als laatste groep. Hè, want al eerder waren Daniel en zo, die waren al eerder allemaal afgevoerd naar Babylon. Dus toen werden de natiën gebruikt als Gods instrument om de Israël naar onder de volkeren in ballingschap te sturen. En die ballingschap, dat was aangekondigd, hè? Dat weten we allemaal, in de Tora. Als zij niet zouden luisteren naar God en als zij afgoderij zouden plegen. En dat ging Israël steeds weer doen. En op een gegeven moment zei God van ja, nu eruit, want het is mijn land, het is mijn huis. En jullie houden je niet aan mijn regels, dus eruit jullie, ballingschap. En daar gebruikte God dus de natie voor om dat te doen. En dat is wat natuurlijk heel ernstig is. En zo zal in de nabije toekomst, zullen de natie ook weer gebruikt worden om grote verdrukking over Israël te brengen. Dat is nog aanstaande, hè? Die grote verdrukking, dat gaat allemaal nog gebeuren. En die hele laatste jaarweek van Daniël, hè, er is nu weer allemaal onrust in het Midden-Oosten. En ik schaar dat onder, nog steeds onder oorlogen en geruchten van oorlogen. Nu weer een conflict met allerlei terroristische groepen en met Iran enzovoort, wat nu speelt. Maar dat zijn allemaal waar de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Althans, zo lees ik dat, of daar denk ik dan aan. Oorlogen en geruchten van oorlogen, maar toen zei hij ook, en dan is nog het einde niet. Dan is nog het einde niet. Er moet eerst nog grote verdrukking komen. Er moet eerst nog die laatste jaarweek van Daniël komen. En als die grote verdrukking geweest is, dan komt de Messias, die zet de Heer Jezus, die zet dan zijn voeten op de Olijfberg. En dan, ja, dan is het voorbij voor Israël. En dan gaat hij vanuit Israël dat koninkrijk oprichten. En dat koninkrijk zal ook niet meer vergaan, zegt Daniël, hè? Heel duidelijk, Daniël 7. Ja, daar ziet Daniël die mensenzoon, of zoon des mensen. En alles wat daaromheen speelt, hè, Daniël 7, maar dat is allemaal nog toekomst. Hè, er is een zogenaamde historische school, die wil dat allemaal naar het verleden verklaren. Maar dat is kwats, als u het mij vraagt. Het is allemaal nog toekomst, wat in Daniël 7 staat. Hè, dat is natuurlijk wel een geschiedenis geweest, met die verschillende rijken, Nebukadnezar enzovoort. Hè, de Mede en de Perzen. En nog komt is dan dat vierde rijk wat alles verbrijzelt en dat vierde verschrikkelijke beest, hè, wat alles met zijn voeten verstampt en wat ijzeren met ijzeren voeten en enorme macht. En waarvan in Openbaring dan ook gezegd wordt, wie kan er oorlog tegen voeren? Wie kan tegen dat beest oorlog voeren? Nou, dat is wat in Daniël voorzegd wordt, hè, over dat toekomstige, dat vierde beest, dat verschrikkelijke, dat is nog toekomst. Dat is niet verleden. En die mensenzoon, dat wat hij ziet van die mensenzoon in Daniël 7, ook dat is nog toekomst. Dat kunnen we niet wegverklaren naar het verleden. Want denkt u er goed om, profetie is niet zo eenvoudig als het lijkt en je kunt ook niet zeggen, ik ga die profetieën na, oh, toen is dat vervuld, toen is dat vervuld, toen is dat vervuld. Dus in de toekomst wordt het niet meer vervuld. Wacht even. Als je dezelfde omstandigheden hebt, dan zullen profetieën die over die omstandigheden gaan, zullen weer in vervulling gaan. En er zijn genoeg profetieën die hun definitieve vervulling daarin nog moeten vinden. En dat is heel belangrijk. En daarvoor worden de natie gebruikt. En ze zullen ook in de nabije toekomst gebruikt worden als een geesel over Israël. Grote verdrukking zal nog over hen komen. En dat duurt precies 1260 dagen. Dan kun je exact precies weten hoeveel dagen het nog duurt voordat de Messias komt. Ja, dan weet je. Ja, zeker. Maar nu is dat allemaal nog niet duidelijk. Ze vieren nu vanavond, hè. Vanavond is Rosh Hashanah ingegaan, 5785 is een bepaalde telling. Hè. En nou ja, goed, daar zijn allerlei gedachten over, ook binnen het Jodendom, hoe je dat moet zien. En ja, misschien is een telling de juiste, de rabbijnen zeggen dat in het jaar 5800, daar hebben ze bepaalde redenen natuurlijk voor, komt de Messias. Nou, dan zou het nog 15 jaar duren. Ik geef me heel even door, maar voor wat het waard is. Hè? Want misschien is het helemaal niks waard. En daar gaan we dus ook niet naar kijken. Omdat altijd het probleem is dat wij, onze heerlijke verwachting is, wij verwachten hem. Wij verwachten de bazuin. Wij verwachten wat in 1 Thessalonicenzen 4 staat. Wij verwachten de Heer, de bazuin. En aan de gemeente, het lichaam van Christus, zijn geen tekenen gegeven, waardoor wij zouden weten, bij wijze van spreken, wanneer dat moment van die bazuin is. Dat is niet in Paulus' brieven te vinden. En daar moet je toch bij houden. Als het over ons gaat, als het over de gemeente gaat. Als het over Israël gaat, is het wat anders. Die zullen straks exact kunnen tellen. Vanaf het moment dat het verbond geratificeerd wordt, kunnen zij exact tellen en weten ze exact wat er gaat gebeuren. De rechtvaardigen, hè? Degene die inzicht hebben. De wijzen, zeg maar. De maskilim, hè? Dat is het woord. De maskilim. Die zullen het dan weten. Maar dat is niet aan ons als lichaam van Christus gegeven. En dat is een, denk ik toch wel, ja, belangrijk dat we daar goed rekening mee houden. Wij verwachten de Heer, die kan vannacht komen, die kan morgen komen en de bazuin steken en dan is het moment daar. Petrus, wat zei Petrus? We gaan even terug naar Handelingen, want eventjes was dat een zijspoortje. Petrus, die zegt een aantal dingen en dat heb ik hier even samengevat, omdat we dat de vorige keer al wat uitvoeriger hebben gedaan. Maar Petrus zegt dan in die vergadering, waarbij dat geschil dus naar voren kwam, hoe zit het nu? De sekte van de Farizeeën en degene die dat volgde, die zeiden, de goyim moeten zich, die geloven, die moeten zich laten besnijden. En Petrus die zei, kijk, door mijn mond hebben de natiën het woord van het evangelie gehoord en zij geloofden. En God gaf hun de Heilige Geest. Hè? Dat had hij bij Cornelius gezien, op die samenkomst daar met al die proselieten van de poort. Daar kwam de Heilige Geest op, Handelingen 10. En zij spraken in andere talen en zo wist Petrus, ja, dit is geweldig, hier is een uitstorting. En hun hart is door geloof ook gereinigd, zegt Petrus. Nu zegt Petrus, in wat hij zegt in Handelingen 15... Door mijn mond hebben zij, de natiën, het woord van het evangelie gehoord en zij geloofden. Maar welk evangelie is dat eigenlijk? Want dat wordt vaak, dat vraagt men zich vaak niet af. Dit is wat aan Petrus gegeven was, en ik heb het erbij gezet voor u. Het evangelie van het koninkrijk, wat hij op de Pinksterdag verkondigde. Bekeer je, laat je dopen in water. En je zult vergeving van zonde ontvangen, je zult de Heilige Geest ontvangen. En dat was natuurlijk gebaseerd op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, daar is het allemaal op gebaseerd. Dat evangelie van de besnijdenis, evangelie van het koninkrijk. En dat evangelie, dat had Petrus meegekregen. En dat verkondigde hij ook bij Cornelius. Hij verkondigde de Heer Jezus aan het kruis gestorven en opgestaan. Zij geloofden dat. En zij werden zo op weg gezet naar dat beloofde aardse koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Daar konden de proselieten bij aansluiten, bij Israël. Dat was de lijn, hè. Je moet goed, Petrus is hier aan het woord, dus je moet goed het lijntje vasthouden waar Petrus in gezet was. Dat is het punt, hè. En dan zegt hij, kijk, wel nu dan, vers 10. Waarom verzoeken jullie God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. Kijk, dit is een waar woord. Petrus stelt vast, onze vaderen hebben dat juk niet kunnen dragen, dat juk van de wet, en wij ook niet. Petrus wist dat natuurlijk uit eigen ervaring. En jullie, hij spreekt hier jullie aan, die judaïsten uit de sekte van de Farizeeën, die wilden hen brengen onder het juk van de besnijdenis en de wet. En notabene, kijk eens even hoe scherp Petrus dit hier zegt. Hè? Hij zegt, waarom verzoeken jullie God door een juk op de hals van de discipelen te willen leggen? Dat deden ze dus. Hè? Moet je even nagaan wat, hoe scherp Petrus hier geleid door de geest dat zegt. En hij zegt, wij hebben dat niet kunnen dragen. En dat moest voor iedereen die daar was in die vergadering, moest dat volstrekt duidelijk zijn. Iedereen die onder dat juk geleefd had, die wist dat. Onze vader kon het niet en wij kunnen het ook niet dragen. Als het gaat vanuit jezelf, hè, want er is een wet van een vleeselijk gebod, hè, wordt in Hebreeën ook gezegd. En dat komt, dat wordt zo genoemd omdat het gebod op het vlees werd gelegd. En het vlees bleek dat niet in staat om die wet te kunnen houden. Dat was een juk. En notabene zegt Petrus hier, waarom verzoeken jullie God door die juk op de hals van de discipelen te leggen? Zo ver ging dat. Dus ze waren daar in feite door in dat evangelie van het koninkrijk, zouden ze ook los zijn van dat juk, want het zou anders gaan werken. Het zou gaan werken door de Heilige Geest. En dat is ook de belofte van de nieuwe verbond voor Israël. Dan zal hij hun zijn geest in hun harten leggen. Dan zullen ze vlezen harten hebben en niet langer harten van steen. Zijn niet langer stenen tafelen van harten. Nee, dan zullen ze een zacht hart hebben. Dan zullen ze dat woord kunnen ontvangen en dan zullen ze ook naar kunnen leven. En dat is, dan zegt God ook in Jeremia, ik zal het doen. Steeds dat ik zal. Dat zou, en dus dat juk, dat was in feite God verzoeken, want er brak een nieuw werk door, dat had Petrus wel door. Dit was toch een nieuwe ontwikkeling na Pinksteren, na de opstanding van Christus. Dat was een nieuw werk wat God deed en dat had alles te maken met het nieuwe verbond. En dan zegt hij, door de genade echter van de Heer Jezus geloven wij om gered te worden, overeenkomstig die wijze als ook zij. Dus Petrus zegt hier heel duidelijk, en dit is, moet je even goed bedenken, dat dit het allerlaatste is wat Petrus uit Petrus mond opgetekend wordt in Handelingen. En dit zijn in feite hele bijzondere woorden die hij uitspreekt. Hij zegt, hij noemt genade en hij noemt geloof. Zoveel had hij wel doorgekregen. Door de genade echter van de Heer Jezus geloven wij om gered te worden, net als zij, net als die gelovigen uit de natie, die de wet niet hadden, die niet besneden waren, die aan die voorwaarden dus niet voldeden. Maar zij geloofden het evangelie, zij hoorden dat, zij geloofden dat evangelie wat Petrus hen verkondigde en dat bracht hun redding, de Heilige Geest kwam. En Petrus zag in dat dat genade was. Het waren geen voorwaarden. Wij geloven om gered te worden, overeenkomstig die wijze. Hè? Gered door het werk van Christus, vergeving van zonde, ommekeer, op weg dat koninkrijk in. Dan zou het koninkrijk gaan aanbreken. Hè? Dat is de lijn, hè, die Petrus volkomen duidelijk hier neerlegt. Het is heel goed mogelijk dat de meesten in die vergadering de strekking en de rijkwijde van Petrus woorden niet goed begrepen hebben. Niet de diepte daarvan. Dat het werkelijk genade is en dat het werkelijk alleen gaat om geloof. Want dat blijkt ook uit de reactie van de anderen en van Jacobus. En Paulus en Barnabas zijn erbij. En Paulus die ongetwijfeld, Paulus heeft heel goed doorgehad wat daar precies speelde. Heeft heel goed doorgehad dat Petrus er wel iets van begreep richting geloof, genade, maar dat de anderen in feite daar geen oog voor hadden. En daarom spraken zij ook op een bepaalde manier, verhaalden zij wat zij hadden meegemaakt onder de natie. Hè? Want niet alleen Petrus vertelde iets wat hij meegemaakt had onder de natie bij Cornelius, maar ook Paulus en Barnabas in dezelfde vergadering vertelden ook iets wat zij onder de natie, maar dat was iets totaal anders en dat moesten ze doorkrijgen. En hoe kon Petrus nou zo begripvol spreken? Waarom kon hij meer verstaan, kennelijk, dan de anderen? Als je die reactie van Jacobus hoort, dan is dat een andere reactie dan wat Petrus, hoe Petrus daarop reageerde. Terwijl iedereen had in feite die woorden van Petrus als leidend moeten accepteren, want Petrus was tenslotte de leider van de apostelen van de besnijdenis. Jacobus niet, maar dat zullen we nog zien. Dat had hiermee te maken, er was een ontmoeting geweest. Dat hebben we eerder vanavond al even heel kort geresumeerd. Maar er was een ontmoeting geweest en op basis daarvan hadden ze goed begrepen hoe het zit. Althans, Petrus in ieder geval wel. Dat verhaalt Paulus in Galaten 2, dat heb ik hier even voor u opgezet. Maar in tegendeel, toen ze zagen dat mij Paulus, het evangelie van de voorheid toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. Dus twee verschillende evangelieën, het evangelie van de voorheid en het evangelie van de besnijdenis, twee evangelieën. Want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor, en dan in dundruk even, dat van de natiën. Dat is de strekking van de opmerking. Dus het gaat hier om twee evangelieën, wordt ook is in de vertalingen allemaal wegvertaald, in de meeste vertalingen leest u dat niet. En het ging ook om twee apostelschappen. En ook dat wordt vaak niet onderkend, hè. Vaak wordt er in de Bijbel, in uw vertaling, is het vaak al misleidend, doordat er boven het pericoopje staat, er is maar één evangelie. Zetten ze dan boven het pericoopje van Galaten 2, hè? Er is maar één evangelie. En dan haal je het gelijk al weg, waar het om gaat. Want precies Galaten 2 gaat over die twee evangelieën. En dan vers 9, daar spreekt Paulus dan over die ontmoeting verder. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat inderdaad wij voor de natiën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. En zo hadden ze op dat moment een prima afspraak, twee verschillende evangeliën, twee doelgroepen en twee apostelschappen, volkomen helder voor alle partijen. Alleen let wel op dat hoe Paulus het hier, welke volgorde Paulus hier gebruikt. Hè? Even omdat hij natuurlijk dat gezien had, dat Jacobus een vooraanstaande positie had gekregen. En hij noemt hier Jacobus ook het eerste. Hij noemt eerst Jacobus en dan Kefas en Petrus. En dan Johannes, die volgorde. Want hij had gezien dat in de praktijk die volgorde, dat Jacobus in feite hoger aangeschreven stond daar in Jeruzalem en bij al die mensen daar in die hele beweging naar het koninkrijk, in die koninkrijksecclesia, dan Kefas. En dat had ook wel een bepaalde reden natuurlijk. Maar het was niet terecht. Het was niet terecht dat Jacobus voorop stond en Kefas als tweede. Maar Paulus geeft het hier wel in deze tekst aan. Hè? Jacobus eerst, dan Kefas en dan Johannes. En goed, zij spraken af met elkaar, verschillende evangeliën, wat precies ervan begrepen was door die drie, weten we niet. Maar het is mogelijk dat Petrus het meeste begrepen heeft van waar Paulus mee bezig was en de andere twee toch een stuk minder waarschijnlijk.